Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Onder Media Doctoren. Vanmiddag zag ik op Facebook dat 34 van mijn vrienden de New York Times leuk vinden. En misschien vind ik dat ook leuk, vroeg Facebook zich af. Dat was een gesponsord bericht, stond erbij. Daarnaast dacht Facebook dat ik wellicht geïnteresseerd ben in een bedrijf dat panties verkoopt. En ik ben dan dus op mijn beurt heel benieuwd waarom Facebook juist mij nu deze reclame voorschotelt. En op het sociale netwerk kunnen bedrijven kiezen welke doelgroep ze willen bereiken op basis van gender en leeftijd. Maar wat voor kenmerken eigenlijk nog meer? Wat weet Facebook van mij en hoe maken bedrijven en organisaties daar gebruik van? Vandaag gaan we het in onze podcast hebben over persoonsgerichte targeting en gepersonaliseerde reclame. En we vragen ons af, wie heeft er nou baat bij al die nieuwe mogelijkheden van gericht adverteren? Daarover ga ik praten met mijn vaste mede-mediadokter, Dr. Vincent Kroonen. En met een oud-student van mij, inmiddels universitair docent persuasieve communicatie, Dr. Sophie Boerman. Sophie, leuk dat je er bent. Wat voor reclames krijg jij zo al voorgeschoteld?
Ik heb een zoontje van 10 maanden, dus ik krijg heel veel babyreclames. Heel veel dingen die je als jonge moeder blijkbaar nodig hebt. En ik krijg veel recepten. Blijkbaar denken ze dat ik... Ja, ik hou wel veel van koken. Ik zal ergens iets geliked hebben, waardoor ze dat weten. En ik heb laatst toevallig voor een vak uitgezocht wat ik nog meer te zien kreeg. En wist je dat je kan klikken op waarom zie ik deze reclame?
Volgens mij wist ik dat.
Ja.
Wist je dat?
Ja. Ik heb er wel van gehoord, ja. Maar ik heb adblocker. Dus ik zie het nooit meer. Maar ik weet, vroeger kreeg ik nog wel eens... ik ben 42. Nou, vroeger had ik gezegd toen ik 40 was. Heel veel van die centerparks dingen waar ik wel gezellig met mijn gezin naartoe kon. Die ik niet heb. Dus
jij voelde dan ook dat je onterecht getarget werd?
Nee, maar ik zie wel dat als ik een laptophoes een keer heb gezocht, ik zit in een andere browser waar geen adblocker is, zie ik wel gelijk dat ik ook kabeltjes en alles, dan weten ze wel gelijk. Ik heb een MacBook van die inch en nu krijg ik daar ook weer al spulletjes voor. Dus ja, je ziet wel heel duidelijk dat je kan het vaak voor jezelf ook wel traceren. Ook daar heb ik ooit op geklikt. Dus dan zal ik wel dit aangeboden krijgen daarom.
Ja, Sophie, heb jij dat ook, dat gevoel dat je wel terecht getarget wordt?
Ja, zeker. Ja, ze weten heel goed waar je natuurlijk naar zoekt. Wat je zoekt in Google, waar je op hebt geklikt, wat je likes zijn op Facebook en je vrienden leuk vinden. Ja, wat jij zegt, 34 vrienden vinden dit leuk, dus waarschijnlijk vind jij het ook leuk.
Ja.
En ze weten ook waar je woont en hoe oud je bent en daarmee maken ze natuurlijk een heel profiel.
Ja, ja. Misschien is het goed als we even een beetje definiëren waar we het nou precies over hebben. Ik heb het idee dat er twee verschillende dingen zijn. Je hebt aan de ene kant... denk ik persoonsgerichte targeting. En aan de andere kant bestaat er ook zoiets als gepersonaliseerde reclame. Klopt dat een beetje?
Ja, het zijn eigenlijk. Ik denk wat je bedoelt is dat er soort twee technieken zijn. Je kan een boodschap persoonlijker maken door te zeggen... Linda, dit is een bericht voor jou. Dus dan is het echt persoonlijke communicatie. Dan maak je het heel persoonlijk door of geslacht te gebruiken of je naam. Je hebt veel nieuwsbrieven die dan je naam gebruiken. En targeting is echt meer op basis van al die gegevens die over je hebben. Niet alleen de boodschap veranderen, maar ook voor welk merk krijg jij reclame of voor welk product. Of wat krijg jij te zien vergeleken met iemand anders.
En in die targeting kan dus ook de boodschap aangepast worden. Dus het kan ook zijn dat een adverteerder bedenkt... we laten alle blonde meisjes een haarverf voor bruin haar zien... En we laten alle bruinhaarige meisjes een haarverfreclame voor blond haar zien.
Ja, zeker. Ja, je kan natuurlijk 1000 verschillende versies van een reclame maken. En die allemaal op hele specifieke groepen targeten.
Ja. Ja. Dat biedt natuurlijk onwijs veel mogelijkheden inderdaad voor mensen die willen adverteren. En onze redacteuren Tom Aalmoes en Volkert Koehorn die maakten daar een item over. Of tenminste een item over micro-targeting. Laten we kijken.
Facebook weet alles over ons. Door gedrag te monitoren en onze eigenschappen onder te brengen in categorieën als man of vrouw, zwart of latino, of conservatief of vrijzinnig, hebben ze een gigantische database over hun gebruikers. Op die manier kunnen ze adverteerders advertentieruimte aanbieden op de tijdlijn van de meest specifieke gebruikersgroepen. Microtargeting heet dat.
Nieuwsplatform De Correspondent liet in de reclamecampagne voor hun boek Je hebt wel iets te verbergen zien hoe precies dat kon zijn. Zo was een van de advertenties gericht op vrouwen die in Amsterdam wonen, tussen de 20 en 30 jaar zijn, de Linda lijken en vorige week terug zijn gekomen van een vakantie in Frankrijk. Maar niet alleen bedrijven willen zo precies mogelijke advertenties. Politieke partijen in binnen- en buitenland proberen met data van Facebook zoveel mogelijk mensen die misschien een stem op hun partij overwegen, over de streep te trekken. Politieke partijen mogen in Nederland eigenlijk niet de politieke voorkeuren van potentiële stemmers verwerken. Facebook mag dat wel. Met een combinatie van publiek beschikbare data, zoals uitslagen van vorige verkiezingen per stembureau, verslagen uit de wijk van vrijwilligers en diensten van Facebook, kunnen politieke partijen met precisie hun advertenties op Facebook-gebruikers afstellen. Zo vertelt een campagnemedewerker van GroenLinks dat als een Facebook-gebruiker voor meer dan 10 seconden een filmpje van die partij heeft gekeken, dat ze er dan van uit kunnen gaan dat die gebruiker een bepaalde interesse in GroenLinks heeft. Het campagneteam kan er dan voor zorgen dat die gebruiker het volgende filmpje van GroenLinks ook in de timeline krijgt. Ook kunnen ze zowel de inhoud als de vorm van het bericht van gebruiker tot gebruiker afstellen. Zo zullen mannen andere thumbnails bij hun video zien dan vrouwen, terwijl ze naar dezelfde video kijken. Ook tijdens het Brexit-referendum van vorig jaar werd gebruik gemaakt van microtargeting. Voetbalfans kregen bijvoorbeeld een advertentie te zien over de moeilijkheden die een Brexit zou geven voor buitenlandse spelers in de Premier League. De effectiviteit van microtargeting is nog niet heel duidelijk en ook zijn er grote zorgen over privacy. Politieke partijen lijken er echter niet van plan te zijn om te gaan stoppen. Sybren Kooistra van GroenLinks vertelde zo tegenover De Correspondent dat hij de zorgen over privacy deelt, maar...
Als er over 4 jaar geen andere manier is om het spel te winnen, dan ga ik het spel ook zo spelen.
Is microtargeting dan weer iets anders?
In principe niet, nee. Het komt op hetzelfde neer.
Microtargeting omvat dit eigenlijk allemaal.
Ja.
Uit het item bleek al een beetje dat er dus allerlei vragen zijn. Enerzijds over effectiviteit. En aan de andere kant allerlei zorgen over privacy. En daar wil ik het graag met jullie over hebben. Nou, laten we met het eerste beginnen. En Sophie, een belangrijk deel van jouw onderzoek gaat over de vraag of mensen reclame ook als zodanig herkennen. En dat heb je eerder onderzocht voor televisie, met product placement bijvoorbeeld. En tegenwoordig richt je je op online. Hoe goed zijn mensen nou in het herkennen van advertenties op sociale netwerken?
Dat verschilt heel erg, maar in principe niet zo heel erg goed. En dat komt omdat we niet zo heel goed letten op de labeltjes. Dus wat jij aan het begin zei, van ik zag een Facebookbericht en dat daar stond, zoveel vrienden vinden het leuk, dus jij zat ook wel, en er stond heel klein bij gesponsord. Dat hele kleine gesponsord, dat is een label wat jou zou moeten informeren. Maar heel veel mensen die zien dat over het oog, want ja, je bent daar helemaal niet mee bezig. Je wil gewoon even snel die plaatjes zien of doorscrollen. Dus in principe zijn we niet zo heel goed daarin.
Ik kwam in jouw onderzoek steeds de term persuasion knowledge tegen. Wat is dat?
Persuasion knowledge is alle kennis die wij tijdens ons leven ontwikkelen over reclame, alle tactieken, hoe mensen anderen kunnen overtuigen. Dus het hoeft niet alleen reclame te zijn. Het kan ook degene zijn die bij jou aanbelt om een product te verkopen. En dat, die kennis doe je op door dat te leren, maar ook door gewoon ervaring ermee op te doen. En dat, ja, het idee is dat dus door je hele leven heen ontwikkelt. En persuasion knowledge is iets waarvan je, dat heb je, maar dat gebruik je niet altijd, zoals elke kennis. Soms willen we graag dat mensen zich eventjes dat even activeren of dat even gaan gebruiken in een situatie waarin er dus reclame is waarvan je wil dat mensen dat gaan herkennen.
Ja, en zit er dan ook verschil tussen de herkenning van mensen van, ja, zeg maar commerciële bedrijven en de reclame die zij maken en politieke partijen en de reclame die door hen gemaakt wordt?
Ja, ik heb een onderzoek gedaan samen met een collega naar Twitter en Promoted Tweets. En wat we daar hebben gedaan is vergeleken of als nou merken een tweet verzenden of wanneer een politieke tweet verzend wordt. En daar staat wel of niet bij dat het promoted is, dus als het een gesponsorde tweet is. Dan bij merken weten mensen eigenlijk bijna altijd wel dat het reclame is. Want een merk is zoiets duidelijks. Reclame is zo verbonden met we willen iets verkopen aan je, een product, een service. Dat mensen dat wel begrepen. Maar politieke partijen, daar wordt het lastiger als er niks bij staat. Omdat een politieke partij kan ook een ander doel hebben. Dat wil niet altijd per se iets aan je verkopen. Die wil soms jou wel overtuigen om ergens voor te stemmen. Maar ja, nu zijn er verkiezingen geweest. Dus nu kan het ook gewoon zijn dat Jesse Klaver met zijn video jou over een bepaald onderwerp wil informeren of een bepaalde discussie wil aangaan. Dus daardoor wordt het lastiger, doordat je andere verwachtingen eigenlijk hebt.
Ja.
Dit is ook een interessante grens, hè? Want reclame wordt ook. Het reclame is er om consumenten te informeren om juist de keuze te maken als consument. Zo is het vaak. Zo denken politieke partijen er ook over, natuurlijk. Hè? Ze proberen je niet te verleiden, in dat soort termen spreken ze niet om, maar ze willen duidelijk maken waar ze staan. Dat zit natuurlijk een hele wankele grens, want die persuasion is niet per definitie iets negatiefs, natuurlijk.
Nee, natuurlijk niet. Maar het is ook niet een reclame is ook niet per definitie negatief. Soms wil ik wel korting hebben, of soms wil ik wel dat een bepaald product aan mij wordt aangeboden, omdat ik denk, hey, dat is eigenlijk hartstikke handig.
Ja, er is natuurlijk laatst tijd veel te doen geweest over vlogs, beautyvloggers bijvoorbeeld. Het Commissariaat voor de Media heeft inmiddels die vloggers goed op het oog, zeg maar. Maar ze zijn ook terughoudend in de regelgeving. Ze zeiden, we moeten eerst wachten op Europese wetgeving. Wat vind jij ervan, Vincent? Als jij een dochter had gehad van 12, had zomaar gekund.
Als je dan naar vlogs kijkt van die gericht zijn op 12, 13-jarige meisjes, waarin iemand beauty tips gaat geven, aan een tafel zit, waarin voor 15.000 euro aan make-upjes staat, vind ik echt verachtelijk. Ik vind het verachtelijk dat je als bedrijf het daaraan meedoet. Dat je een target audience hebt die in die zin kwetsbaarder is of ontvankelijker is misschien wel voor dat soort boodschappen dan dat je dat voor volwassenen hebt. Ik ben heel erg tegen strikte top-down regelgeving. Maar hierin vind ik dat je hier wel echt paal en perk aan moet stellen. Misschien niet door wet, maar in ieder geval dat je de bedrijven erop aanspreekt dat je daar hier niet aan meedoet.
Maar er is een social media code, hè? Over zulke dingen waarin dus duidelijk staat. Als je het doet, maak het dan in ieder geval duidelijk.
Ja. Dat gebeurt zeker nog niet altijd.
Over het algemeen wel hoor. Ik zie het steeds vaker gebeuren.
Het is dus interessant dat het commissariaat zei in afwachting van de Europese wetgeving, moeten wij het aan de markt zelf laten en moeten zij met zelfregulering komen en hopen we dat die influencers zich op een bepaalde manier gaan gedragen. Terwijl dat dus eigenlijk, wat je ook zegt, dat is helemaal niet in het belang van die bedrijven om dat te gaan doen. En dan kan je wel een soort ethisch appel doen. Maar het is maar de vraag inderdaad in hoeverre zij daar ontvankelijk voor zijn. En ik vroeg me af, vinden mensen het eigenlijk leuker ook als een reclame nou specifiek bij hen past? Dat afstemmen van een reclame zou je ook kunnen zeggen, misschien is dat heel goed voor de consument. Ik vind het namelijk altijd heel vervelend als ik een reclame krijg die echt niet op mij gericht is. Ook op Facebook. Ik krijg vaak kinderboeken, dingen die dan leuk voor mijn kinderen zouden moeten zijn, die ik niet heb. Weet je dat ook? Of mensen het leuker vinden als reclame gepersonaliseerd is?
Ja, er zijn wel behoorlijk wat onderzoeken gedaan, waar grotere surveys in Amerika en in Nederland over wat mensen nou vinden van gepersonaliseerde reclame op basis van al hun data online, op basis van cookies en dergelijke. Mm-hmm. En daar vinden de meeste mensen elke keer weer dat vinden het eigenlijk best wel prettig, want het maakt het veel relevanter. Aan de andere kant, het is een soort paradox eigenlijk. Dus we vinden het relevanter, maar we vinden het eigenlijk ook wel een beetje creepy. En het is ook wel een beetje engig. En je hebt er weinig controle over. Je bent een beetje kwetsbaar, want ze weten allerlei dingen over je. Of dus eigenlijk verkeerde informatie over je, want je hebt geen kinderen. Het is een hele gekke paradox, de personalisering. En dat wordt de personalisatieparadox genoemd.
De personalisatieparadox. Dat is precies wat ik heb elke week als het mailtje van Albert Heijn komt met mijn gepersonaliseerde bonusaanbiedingen. Ja. Dat is een mooi bruggetje. Want ik zei net al, er zijn inderdaad veel zorgen over privacy op dit gebied. En onze redacteuren Narien Esmael en Sebastiaan van de Pol gingen daarom op bezoek bij Bits of Freedom, de digitale burgerrechtenorganisatie.
Ik ben David Kortweg, onderzoeker bij Bits of Freedom. Bits of Freedom is een digitale burgerrechtenorganisatie. Je eerste vraag gaat er net over, wat weet Facebook nou eigenlijk van ons? Nou, Facebook weet heel veel. Eigenlijk weet Facebook op verschillende manieren eigenlijk veel over jou. Kijk, de allereerste manier waarop ze natuurlijk de data verzamelen is gewoon via jouw profiel. En via wat jij allemaal deelt en liked op Facebook. Dat is denk ik ook wel wat veel mensen weten. Die weten van oké, als ik op Facebook zit, dan zullen zij die data wel vergaren. Daarnaast verzamelt Facebook ook heel veel informatie via een bepaalde technologie. Eigenlijk via cookies of via de Facebook pixel, zoals ze dat noemen. Dat is een klein bestandje dat via allemaal andere websites die daar gebruik van maken, op jouw computer wordt geplaatst, zodat jij herkend kan worden. En zo kan Facebook dus ook informatie verzamelen over de websites die jij bezoekt, welke advertenties je daar krijgt te zien. Dat is zeg maar ook een stroom van informatie die Facebook vergaart. En dan daarnaast verzamelt Facebook ook nog eens via zogenaamde datahandelaren. Verzamelt ze ook nog informatie. Dus zeg maar die techniek als zodanig. En ja, hoe lang kan je getracked worden? In principe kan het in theorie zeg maar oneindig. En zelfs al zou je een deel van die tracking technologie onschadelijk maken door wat cookies te verwijderen, dan nog is het heel moeilijk om te voorkomen dat je toch niet gevolgd wordt. Bijvoorbeeld aan de hand van device fingerprinting. En ik krijg altijd, ja, het is hartstikke fijn, die gepersonaliseerde advertenties, want die zijn specifiek op jou gericht. Ja, dat is op zich slim, wordt dat slim gespeeld, want als je daar goed over nadenkt, is het niet zozeer dat jij de advertenties te zien krijgt die jij per se wil zien, maar het zijn de advertenties die jij te zien krijgt die men wil dat jij ziet, aan de hand van jouw data. Dus de vraag is überhaupt of jij die echt heel graag wil zien, of dat men bijvoorbeeld, omdat men in kaart heeft gebracht dat jij, of men denkt dat jij heel erg honger hebt, jou opeens allemaal advertenties voor fastfood laten zien om snel even wat te bestellen. De vraag is of dat nou per se ook in jouw belang is. Adverteren als zodanig, daar hebben wij als organisatie ook niet per se een probleem mee. Het is eigenlijk veel meer de infrastructuur die er omheen is gebouwd. Het tracken van mensen, onthouden van bepaald aanbod aan bepaalde groepen. Je hoort ook verhalen over dat er prijsdiscriminatie plaatsvindt, dat aan de hand van de profielen de een andere prijs krijgt te zien dan de andere. En een heel groot bezwaar is dat die hele infrastructuur, die hele organisatie die daarachter zit van partijen, dat het volstrekt intransparant is. Heel veel mensen weten helemaal niet dat dat gebeurt. En als ze het al weten, weten ze niet welke partijen dat precies zijn. Over welke data beschikken ze nou exact en voor welke doeleinden kan het exact gebruikt worden. En ook al kijk je dan naar de privacy policies, dan nog blijf je vaak met heel veel vraagtekens zitten. Met heel veel vragen zitten. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld Amazon Prime. Een soort van premium bezorgdienst van Amazon om producten sneller te leveren in Amerika. Wat bleek dat eigenlijk die dienst, de beslissingen om dat alleen in bepaalde gebieden aan te bieden is gedaan op basis van analyses van heel veel data. Maar de feitelijke uitkomst daarvan was dat mensen in bepaalde wijken waar vooral armere mensen woonden, die dienst überhaupt niet kregen aangeboden. En mensen in andere wijken wel. En dat vaak allemaal ook nog weer eens gekoppeld was of het zwarte Amerikanen waren of witte Amerikanen. Zo zag je heel erg, daar zie je ook de effecten die het kan hebben op ongelijke behandeling. Er zou een document zijn gelekt van Facebook Australië dat ze daar ook eigenlijk adverteerders hielpen om tieners die onzeker waren om daar specifiek op te adverteren. Dus als ze bijvoorbeeld onzeker waren over hun gewicht of bepaalde termen gebruikten in de mogelijke berichten, om ze daar dan specifiek op te targeten. En daar zie je dus dat is echt zo'n potentieel gevaar. Is dat je, Facebook is in die zin heel machtig, die weet ontzettend veel over ons. Waarschijnlijk meer dan wij zelf weten. En dat kan natuurlijk, zo kan je dus ook in die zin gemanipuleerd worden.
Wat weet Facebook allemaal? Kan je als chocoladeverkoper dan bijvoorbeeld ook reclame voorleggen aan depressieve meisjes die ongesteld moeten worden? Kan je zo specifiek targeten?
Ja, dat kunnen ze wel. Het wordt tot nu toe vrij onethisch genoemd. Dus ze zeggen dat ze het niet doen. Ik denk dat ze het wel doen. Maar je kan heel ver gaan. Ja, ze weten super, super veel van je natuurlijk bij Facebook. Wat, mm-hmm. wat er net in de reportage wordt gezegd, wordt op allerlei verschillende manieren informatie over je gedaan. Dus ja, het zou kunnen.
Ja. Ja. Weet je ook hoe hoe bedrijven daar nou gebruik van maken? Hoe ziet zo'n interface precies uit? Waar kan je allemaal uit kiezen? Stel dat ik chocoladeverkoper zou zijn.
Ik heb dat zelf nog nooit gedaan. Want ik ben natuurlijk de wetenschapper achter het hele ding. Ik ben niet de adverteerder. Maar ik weet wel dat, wat ik dus zei, als je als consument klikt van waarom zie ik deze reclame? Want dat kan altijd in Facebook, in je timeline kan je aanvinken, ik wil weten waarom ik deze reclame zie. Dan staan er altijd dingen als, omdat je tussen de 18 en de 34 bent en in Amsterdam woont. Nou, dat lijkt me vrij logische dingen. Maar ja, wat er dan bijvoorbeeld ook bij staat, en dat vond ik laatst wel heel interessant, is dat er bij stond, we geven je dit schoenenmerk, omdat wij weten dat je geïnteresseerd bent in dit andere schoenenmerk, wat in hetzelfde categorietje hoort. En hoe weten ze dat? Nou, dat kan alleen maar doordat ik daarop heb gegoogeld en inderdaad die type schoenen 3 weken daarvoor heb gezocht. En uiteindelijk ook heb gekocht. Dus in mijn Gmail is te vinden dat ik dat mijn merk schoenen heb gekocht. Dus het is niet alleen tussen de 18 en de 34 Amsterdam, maar ook geïnteresseerd in dit soort schoenen. En niet omdat ik op Facebook heb geliked dat ik die schoenen... ik heb niet die schoenen zelf geliked. Ik heb ze gekocht en gegoogeld. Facebook is niet één bedrijf die dat weet. Die hebben dat ook weer van andere bedrijfjes. En het
gaat natuurlijk om... Echt heel eng vind, is, jij zegt, nee, als ik mijn bonuskaart heb, krijg ik mijn bonusaanbiedingen. Er wordt getraceerd hoe jij boodschappen doet. En op een gegeven moment krijg jij een reclame in je inbox over, wij zien dat je zo en zo eet. Heb je wel eens gedacht aan een bloeddrukmeter? Weet je wel, omdat je veel te zout eet bijvoorbeeld. Als je dat soort koppelingen gaat maken, of nog erger, jouw ziektekostenverzekering zegt, nou, mevrouw Duits, we zien dat u erg zout eet. U heeft geen interesse in een bloeddrukmeter, dus u wilt er niks aan doen. Dus ja, uw verzekeringspremie gaan we natuurlijk wel een beetje aanpassen daaraan op basis. Als je dat soort koppelingen zou gaan maken, mm-hmm, dus en op het moment, ik ben er stellig van overtuigd.
Je bedoelt koppelingen die dan ook consequenties hebben op een ander vlak.
En op het moment dat het kan, zal het ook gebeuren. Mm-hmm. Zo defaitistisch ben ik wel in mijn denken. Dat het op een gegeven moment ik geen solidariteit meer met jou zou kunnen hebben. Of die solidariteit is gebaseerd op het niet kunnen weten van de ander wat voor dingen je kunnen overkomen.
Privacy.
Privacy.
We hoorden in het item al even over specifieke targeting tijdens de Brexit-campagne. En voetbalfans kregen bijvoorbeeld een advertentie te zien over de moeilijkheden die een Brexit zou geven voor buitenlandse spelers die in de Premier League spelen. Maar als je een surfer bent of zo, dan krijg je juist een bericht over de vervuiling van stranden als gevolg van het wegvallen van EU-regulaties. Vinden jullie dat kwalijk?
Nee, ik vind dat een hele mooie manier van informeren, dat je de boodschap brengt bij die mensen die met een bepaalde vraag zitten. Wat betekent dat voor mij? Ik vind dat zeker in een politiek proces, zeker bij verkiezingen, denk ik dat het een enorme winst kan zijn juist. Als je kan laten zien van, nou ja, wat zijn de opties? Dit zijn de partijen die voor jou kunnen laten zien wat het betekent. Ik ben er altijd versteld over. Ik ben er al 100 jaar versteld over met terugwerkende kracht. Dat er heel veel mensen tegen hun eigen belang instemmen. Nou, ik denk dat dit misschien nog wel eens een keer ervoor zou kunnen gaan zorgen dat ook mensen bijvoorbeeld bij de Brexit volledig tegen hun eigen belang in hebben gestemd, omdat ze gewoon verkeerd zijn voorgelicht.
Ja.
Dus ik ben daar een groot voorstander van als dat nog beter en specifieker wordt.
Maar is het dan niet ook zo dat de partij met het meeste geld een verkiezing kan winnen als die partij dat geld goed inzet op de juiste targeting?
Dat denk ik niet. Mensen stemmen niet alleen maar op basis van social media. Er is natuurlijk zoveel meer wat beïnvloedt waar je voor stemt. Dat zijn, is je omgeving, je directe omgeving, waar je familie al jarenlang voor op stemt. Mm-hmm. Er zijn zoveel andere dingen die bepalen waar je op stemt. En ja, social media heeft daar een kleine invloed op. Maar ik denk niet dat net een bannertje op Facebook die gaat over voetbal, dat nou gaat bepalen dat je voor of tegen de Brexit gaat stemmen.
Sophie, speelt ethiek nou ook nog een rol in jouw onderzoek? Ben je daarmee bezig?
Nou, in mijn onderzoek naar gepersonaliseerde communicatie, dat doe ik in een groter team. En dat team is een combinatie van zowel communicatiewetenschappers als informatierechtwetenschappers. Mm-hmm. En die zijn natuurlijk alleen maar bezig met wat wel en niet zou mogen en normatieve ideeën. Maar, dus wat dat betreft leer ik het steeds meer om op die manier naar te kijken. Maar ik blijf toch wel echt een beetje de communicatiewetenschapper die liever zich richt op de empirische resultaten en onderzoeken en effecten. Dan dat ik nou per se het heel erg belangrijk vind dat ik zeg wat er nou wel of niet ethisch is.
Ja, maar kan uit jouw empirisch onderzoek dan ook nog, kunnen daar ook nog aanwijzingen uit voortkomen van wat bijvoorbeeld consumenten kunnen doen om zich beter te beschermen?
Ja, zeker. Ja. Dus we hebben nu recentelijk een onderzoek gedaan waarbij we dezelfde groep mensen om de zoveel maanden dezelfde vragen stellen. Of nou ja, verschillende vragen. Mm-hmm. En daarin vragen we bijvoorbeeld ook in wat ze allemaal doen om hun privacy online te beschermen. Dus heb je een adblocker? Verwijder je wel eens cookies? Nou, allerlei andere dingen. En daar, het doel van een van die onderzoeken was om te kijken naar wie kan zich nou het beste beschermen online. En wat we vinden is dat vooral ouderen heel veel cookies verwijderen. Maar cookies verwijderen is een heel tijdelijk ding. Dat is niet iets wat heel erg goed je online privacy kan beschermen. Dus dat vind ik altijd dan wel interessant. Van oké, moeten we dus misschien die groep iets beter iets gaan leren. Terwijl we vinden dat de mensen die, de jongere mannen, die hebben allemaal een adblocker. Of die hebben, tenminste, dat de kans is groter dat je degene die een adblocker heeft jonger en man is. Dus nou, die hoeven misschien iets minder te vertellen daarover. Dus.
Wij besluiten de uitzending altijd graag met een antwoord. We hebben gesproken over allerlei nieuwe mogelijkheden om zo gericht mogelijk online te adverteren. Voor wie is dat nou eigenlijk voordelig? Wie heeft er baat bij persoonsgericht targeting en gepersonaliseerde reclame? Kort graag, Vincent.
Nou, je hebt er baat bij op het moment dat jij ergens een vraag hebt gesteld en je krijgt daar een antwoord op. Je hebt er geen baat bij als er koppelingen worden gemaakt waar je nooit om gevraagd hebt. En want dan raak je aan de grenzen van privacy. Er zit ergens een soort vrije wil discussie in. Maar wat je ook al aangaf, of iedereen een vrije wil heeft, daar moeten we een andere filosofische uitzending over maken.
Sophie, kort.
In eerste instantie natuurlijk de adverteerders, degene die de data hebben en precies kunnen targeten. Maar we weten ook dat het niet altijd per se effectiever is om heel erg te targeten. Dus, en ja, het maakt het boodschappen relevanter. Maar ja, of dat nou altijd beter is, dat...
Dat is maar de vraag. En uiteindelijk is de grote winnaar natuurlijk ook de Googles, de Facebooken van deze... Ja, het groot kapitaal is altijd weer degene die wint. Dit was aflevering 56 van de podcast Onder Media Doctoren. Doe ons een lol en vertel een vriend over onze podcast. Dat scheelt ons weer ingewikkelde targeting waar u misschien niet op zit te wachten. U kunt zich abonneren op onze podcast via iTunes, Stitcher of SoundCloud. Kijk ook eens op ons YouTube-kanaal. Alle informatie staat op ondermediadoctoren.nl. Deze uitzending werd gemaakt door Tom Aalmoes, Volkert Koehoorn, Narien Eschmel, Sebastiaan van der Pol, Pim Prins en Iris Verhulsdonk. Dank aan Vincent Kroonen en ook aan onze gast Sophie Boerman. Graag tot over 2 weken.
Onder Media Doctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.